laatste agendapunt 24, ter advisering concept raadsvoorstel besluit, eerste begrotingswijziging, werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg, WOZL 2012. En daarbij ook de ontwerpbegroting werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg, WOZL 2013.
Ja, voorzitter, de secretaris van WOZL, de heer Fred Dijk, zal voor dit agendapunt aansluiten.
Hallo.
En staat ter uw beschikking om de vragen te stellen aangaande de agendapunten die voorliggen.
Welkom op deze vergadering. Ik kijk naar de commissie. Ik wil weer aan voor uw rechter mijn linkerkant beginnen. VVD, geen vragen. Partij van de Arbeid. Lijst Burger, Lijst Huisman Peters. CDA-fractie. De PAK-fractie.
Ja. We willen meneer Rijk toch niet voor niks laten komen vanavond. Hè? Maar ik weet niet of hij de antwoord op hoeft geven. Want ik denk dat de wethouder dat ook wel kan. Okay. Alhoewel, wat opvalt in het hele verhaal. Ja goed, er wordt gezocht naar een tekort van een incidenteel bedrag van 80.000 euro. En dat heeft met name te maken, en dat wordt tot vier keer toe herhaald in het raadsvoorstel, over het niet doorvoeren van de subsidiedifferentiatie naar LICO. Daar zouden met lasten en baten van de opbrengsten verschillen zijn ontstaan. Daar zou ik graag toch even wat helderder toelichting over willen hebben. Hoe dat in elkaar zit, want dat wordt wel allemaal een beetje aangehaald hier, maar ik begrijp het niet helemaal.
Nou, daar staat onder andere, ik zal de aftrap nemen en de heer Dijk kan mij uiteraard heel graag daarin ondersteunen. Op pagina 3 van de begrotingswijziging, daar staat het eigenlijk uitgelegd. En wat hebben we eigenlijk gedaan in het verleden? We hebben een start gemaakt met subsidiedifferentiatie en de subsidiedifferentiatie in de verschillende subsidiecategorieën. Ervan uitgaande dat bij LICOM uiteindelijk tot een bepaald voordeel zou opleveren en de sturing zou verbeteren. Nu blijkt dat er bij LICOM calculatief minder mensen zitten met een hoger subsidietarief en veel mensen zitten met een lager subsidietarief, waardoor het uiteindelijk zo is dat het subsidiedifferentiatieonderdeel wat dan binnenstroom bij WOZL eigenlijk als min op de LICOM-begroting terechtkomt, waardoor wij dat zelf weer moeten bijbetalen. Maar om heel specifiek wil ik toch de heer Dijk nog even het verhaal geven om u daar, ik zie u kijken, het is nog niet verhelderend genoeg, dan wil ik de heer Dijk even het verhaal geven omdat u er nog...
Als het over centen gaat, is het nooit verhelderend. En zeker niet als we bij moeten lappen.
Ja, voorzitter, dan weet ik niet of ik het over de getallen moet gaan hebben, maar dan ga ik even heel kort toelichten waarom subsidiedifferentiatie in het leven is geroepen. Tot voor het besluit om subsidiedifferentiatie te doen was het zo dat de Rijkssubsidie lump sum naar alle uitvoeringsorganisaties ging. En zoals u bekend bent met de sociale werkvoorziening vragen mensen die in een beschermde omgeving zitten voor het dagelijks functioneren meer begeleiding en meer begeleidingsbehoeften dan iemand die op een detacheringsplek zit of in een situatie zit van begeleid werken, waarbij de begeleiding veelal in het reguliere bedrijf door de leidinggevende plaatsvindt en alleen in uitzonderingsgevallen daar wat aanvullende begeleiding vanuit het SW-bedrijf, de uitvoeringsorganisatie, opgegeven wordt. De gedachte achter subsidiedifferentiatie is dat die 25.758 euro Rijkssubsidie, het lump sum bedrag, dat die voor een organisatie die met name beschutte omgeving de begeleiding verzorgt, dat tekort is om zeg maar aan alle exploitatiekosten te voldoen. Subsidiedifferentiatie zegt juist van nou, dan maken we voor die categorie een hoger subsidiebedrag voor de uitvoeringsorganisatie beschikbaar en voor de organisatie die detacheert of met name detacheert, daar maken we het subsidiebedrag wat die organisatie krijgt kleiner, omdat er ook relatief lagere exploitatiekosten zijn. Dat is de achtergrond van subsidiedifferentiatie. Toen wij met het bestuur voor de uitvoering van 2012 om tafel zaten, zei het bestuur ja, maar het effect als we dat voor de LICOM-organisatie doorvoeren, betekent dat zij in hun subsidie aan de voorkant met 2,25 miljoen euro gekort worden, terwijl we tegelijkertijd weten dat er exploitatietekorten zijn. Nou, die exploitatietekorten zul je dan aan het einde van het jaar alsnog moeten bijplussen. Dus laten we nou niet op voorhand de korting op de subsidie toepassen zoals die vanuit subsidiedifferentiatie voorgesteld wordt. Maar we treffen een overgangsregeling waarbij we LICOM in principe het volledige bedrag van de rijkssubsidie toekennen voor de totale organisatie en niet de verschillen in de categorieën maken. En dat is zeg maar het effect waardoor het aanvankelijk resultaat wat bedoeld was om ook de schapslasten te dekken, wat bedoeld was om over- en onderrealisatie te dekken en wat bedoeld was om de subsidieverschillen tussen de categorieën, als er verschuivingen plaatsvinden, om die op te vangen. Dat bedrag van 2,5 miljoen, dat is dus met 2,25 miljoen verlaagd. En daardoor is er dus een grote dekkingstekort in de begroting van WOZL. Dat is de achterliggende gedachte waardoor dit punt dan ontstaat.
Voorzitter, is dat dan een incidenteel gebeuren wat nu gebeurt? Of kunnen we in de toekomst nog meer verwachten? Vaker verwachten?
Wij hebben
dan moet je anticiperen op de begroting, denk ik.
Ja, het is zo en dat staat, dacht ik, ook vernoemd, dat tegelijkertijd de discussie met het bestuur is gevoerd over subsidiedifferentiatie en de uitgangspunten die daarin genomen zijn. En ik heb voorgesteld aan het bestuur om medio augustus een evaluatie met de uitvoeringsorganisaties opzetten om vervolgens te kijken of de uitgangspunten van subsidiedifferentiatie de juiste zijn, die aansluiten bij de praktijk van de uitvoeringsorganisaties, om vervolgens ook naar de systematiek en de rekensystematiek erachter te kijken of dat dit wel de weg is waar we in 2013 mee verder gaan, of dat er een bijstelling moet plaatsvinden om uiteindelijk binnen de doelstelling om de hele uitvoering van de WSW zoveel mogelijk binnen het Rijksbudget te blijven uitvoeren. Dus ik heb met het bestuur afgesproken de evaluatie van subsidiedifferentiatie af te wachten, alvorens een besluit te nemen over hoe we met subsidiedifferentiatie in 2013 omgaan.
Ja, oké, goed, dat zijn dan keuzes die u dan maakt. Maar als je rijkssubsidies hebt en je hebt daar een bepaalde grens in, meer krijg je dan niet, dan houdt het dus op een gegeven moment op. Dan mag je er niet meer overheen. Je kunt het een beetje vergelijken als een open eindregeling, wat je ook wel hebt met mensen die in de sociale dienst zitten. Alhoewel je wel vaste getallen hebt van mensen die een indicatie hebben. Maar goed, het is wat verhelderend. Het is nog een lastig stuk, maar ik heb nog meer vragen, voorzitter. Als we even kijken naar, u heeft op een gegeven moment in de uitvoering WSW geeft u aan, er gaat een x-bedrag naar kosten slapers. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die kosten althans, hè. €0,016 miljoen.
Ik was even naar de wethouder aan het kijken of hij de vraag zou beantwoorden. Okay. Of dat ik hem zou beantwoorden.
16.000 euro.
Die slapers, dat zijn medewerkers in de WSW die langer dan 2 jaar ziek zijn. Waarvoor dan geen subsidie meer verkregen wordt. Maar in ieder geval het UWV de loonbetaling overneemt. Maar waarvan we dan wel gezegd hebben, die arbeidsovereenkomst na 2 jaar gaan we ontbinden. En de juridische kosten daarvoor, dat zijn de kosten die hier opgenomen worden en opgenomen zijn. Als zijnde de kosten voor slapers en dat betreft dan ongeveer op jaarbasis een bedrag van 16.000 euro.
Oké. Volgende vraag, voorzitter. Er zijn ook kosten gemaakt in de advies van de ASB-problematiek. Kunt u me daar even wat toelichting op geven? Heeft dat te maken met het verhaal Mekon? Of zijn die te verhalen op de ex-Mekon?
Als ik met het laatste mag beginnen, verhalen op een failliete organisatie.
Ik weet het niet.
Weet ik niet hoe dat dan werkt. Nou, ik weet er wel wat meer van, maar daar zal ik u niet mee belasten. Maar over het algemeen, als een organisatie failliet is, dan zijn er altijd partijen die aan het kortste eind trekken. En met name Belastingdienst, UWV, zijn als eerste, als er nog iets in de boedel zit, die dat eruit halen. En de curator overigens ook nog als derde partij. En veelal is dan de conclusie dat er niet veel meer over is. Dus verhalen bij een organisatie is niet aan de orde. Wat het hier betreft is dat door een projectmanager, in dit geval is ondergetekende dat, en er extern advies ingeschakeld wordt om uiteindelijk de ASB-organisatie, zoals die overgenomen is door WOZL, op een goede manier de continuïteit erin op dit moment te borgen, als mede de overdracht naar een andere uitvoeringsorganisatie, wat de doelstelling is, verder handen en voeten te geven. En er was niet voorzien dat dat meer tijd zou vragen dan het nu vraagt. En in de begroting van WOZL 2012 waren daar geen kosten voor opgenomen.
Ja, dankjewel. Even naar de wethouder. Goed, dan gaan we een keuze maken. En dan maken we de keuze om de 80.000 die we dus tekort komen te dekken reservedoeluitkering SOSA. Dus bewust gekozen door het college, denk ik. Alhoewel wij het idee hebben dat die daar juist niet voor bedoeld is, die reservedoeluitkering SOSA. Waarom is er niet gekozen voor bijvoorbeeld die incidentele oplossingen uit de algemene reserve? Want we praten het hier over 80.000.
We hebben gemeend deze oplossing te moeten kiezen, omdat het op dit moment een waarschuwing is van let op, als het zo doorgaat, kan dit het gevolg zijn. Dus dat hebben we vorig jaar ook gehad met een iets ander bedrag, maar dat had niet zozeer met dit onderwerp te maken uiteraard. We hebben bewust gekozen omdat het primair zo is dat wij binnen onze portefeuille sociale zaken een oplossing hebben gezocht. En die oplossing hebben wij gezocht in een dekking die daar op dit moment voorhanden was in die doeluitkering. Dus dat heeft is niet specifiek gepakt omdat het een doeluitkering was, maar we hebben het wel binnen de portefeuille sociale zaken gezocht in ieder geval.
Ja, oké, goed. Die discussie kunnen we misschien straks in de raad van aangaan. Nee, laat maar.
Wat waren uw vragen, meneer Jans? Ik kijk naar de lijst BBB Palmen. Die heeft nog vragen.
Met name met die subsidiedifferentiatie, dat is ons duidelijk. De vraag is alleen, kunnen we wettelijk niet in de problemen ermee komen?
Zover onderzocht is voordat subsidiedifferentiatie of tot subsidiedifferentiatie besloten is, heeft de GR de vrijheid om de middelen met betrekking tot de subsidie WSW in te zetten als het voor de doelgroep WSW is. Maar de vorm en de manier waarop men dat doet, daar kan men redelijk vrij in zijn, mits gelden maar voor de doelgroep besteed worden.
Bij die eerste begrotingswijziging, neem aan dat we dat samen doen, met name over die ASB. Ik neem aan dat het assemblagebedrijf is, ASB.
ASB is een onderdeel van Mekon.
Oh, dat is een onderdeel van Mekon. Nou, ja, daar hebben we het over.
Sorry, ik druk me verkeerd uit. Was.
Was, ja.
Was.
Is het nu van ons? Nee. We hebben het overgenomen.
Wij hebben de medewerkers waren sowieso in juridische zin al werknemers van WOZL. En het materieel werkgeverschap lag bij Stichting ASB Mekon. En 1 april 2011 heeft het bestuur besloten om het materieel werkgeverschap bij Mekon weg te halen en onder WOZL te plaatsen in een tijdelijke voorziening waarbij de continuïteit van de werkgelegenheid van deze mensen als mede alle dienstverleningen eromheen in de sfeer van begeleiding, loonadministratie, financiële administratie, om die zeg maar onder de regie van WOZL te brengen. Met als opdracht om met de omliggende SW-organisaties, ook weer in het kader van de WWMV, die ondertussen niet meer aan de orde is, om te kijken of we ze bij de SW-bedrijven, uitvoeringsorganisaties van de woongemeente waar de mensen wonen, in ieder geval ondergebracht zouden kunnen krijgen. Nou, dat is een wat langer traject geworden dan aanvankelijk gedacht, omdat er wat meer hobbels genomen moesten worden in zowel de praktische zin als in bestuurlijke zin, om uiteindelijk tot overeenstemming te kunnen komen met die partijen. Dus het is nu onderdeel van WOZL, ook vanuit materieel werkgeverschap gezien.
Ja, de term materieel werkgeverschap klinkt mij wat vreemd in de oren. Begrijp ik daaruit van De mensen waren in dienst bij WSOdel. Dus echt, juridisch werknemerschap hadden we al. Ja.
Nou ja, ik kan het kort uitleggen.
Dat materieel werk, ik bedoel, het klinkt leuk en aardig als je dat zo zegt, maar ik kan me daar niks bij voorstellen.
Dat nou ja, het werkt zo dat WOZL is als GR juridisch werkgever van alle WSW'ers hier in de regio.
Ja.
En we hebben een aantal uitvoeringsorganisaties aangewezen om de dagdagelijkse uitvoering voor ons te organiseren, zoals Licom er één is, Transfer BV, Mekon er één was. En dat heet materieel werkgeverschap. En als je het daar niet over eens bent, zeg maar, dat de uitvoeringsorganisatie dat op een goede manier doet. Want in april 2011 waren de signalen dat de lonen niet meer uitbetaald zouden worden van deze medewerkers. En dat is een activiteit die je ook plaatst bij de uitvoeringsorganisatie. In het materieel werkgeverschap, toen heeft het bestuur haar verantwoordelijkheid genomen en gezegd, dat kan nooit de bedoeling zijn. Die organisatie voert het niet op een juiste manier uit. Wij nemen dat materieel werkgeverschap terug naar WOZL en onder de regie van WOZL wordt een en ander op een goede manier vormgegeven.
En op welke datum was dat ongeveer?
1 april 2011.
In 2011. Nou, waarom vraag ik dat? Omdat ik nu begrijp, maar misschien wordt er verkeerd weergegeven. Wij hebben nog niet zo lang geleden een behoorlijk bedrag aan Mekon moeten bijlappen als gemeente. Ik heb een raadsbesluit voor geweest. Dat klopt toch of niet?
Ja, dat wat je hier leest over ASB Mekon staat los van het recente faillissement van de totale Mekon
maar
situatie.
Wij hebben, omdat we een conflict hadden met Mekon, hebben we een vaststellingsovereenkomst gesloten en dat heeft ons een bom duiten gekost. En de lees ik hier, de inzet is, en heeft als uitkomst gehad, het materieel werkgeverschap teruggenomen. Dus met andere woorden heb ik gezegd, sodemiet erop mee kon, we pakken die mensen zelf weer. Zeg ik even populair, hè? U noemt dat materieel, maar goed, dat is populair, we pakken ze wij bij. Is een tijdelijk dienstverleningsovereenkomst met Mekon heeft gesloten, maakt het daar onderdeel van uit. De werknemers, die groep is veiliggesteld, openstaande vorderingen zijn ontvangen. Maar nu hoor ik de berichten, en ik lees dat de curator zegt, maar de lonen zijn niet betaald, of lasten niet betaald, daar houden we gemeente voor aansprakelijk. Klopt dat? Zit ik in de goede richting?
Nou, je hebt het krantenbericht waarschijnlijk ook niet gemist, maar daarnaast waarschijnlijk ook niet de raadsinformatiebrieven die we daarover gestuurd hebben. Het is zo dat wij verantwoordelijk zijn voor de mensen in de SW. Dat Mekon de subsidie die zij van WSL krijgt voor het betalen van die SW'ers en daar concreet het salaris, om dat specifiek te maken, heeft gebruikt voor iets anders, ontslaat ons niet van het recht van verantwoordelijkheid naar de mensen. En daar zit inderdaad nog een probleem aan te komen, en dat hebben we ook gemeld in de raadsinformatiebrief, dat de curator die daar zit dat uiteraard ook constateert, en de bedrijven waar de mensen gedetacheerd zitten vorderingen gaan indienen bij de curator, en die wij als gemeente alsnog als subsidie SW in vorm van salaris aan die bedrijven moeten betalen. Want die bedrijven hebben wel betaald. Alleen geen subsidie of te weinig subsidie ontvangen. Daar zit die discrepantie waar u het over heeft.
Ja. Of we het eens zijn is wat anders. Maar waar het mij om gaat, daarvoor is me die datum belangrijk. 1 april 2011. Toen waren er problemen. En we sluiten een vaststellingsovereenkomst met een failliet bedrijf, waar we weten dat ze niemand betalen en van alles aan de hand is. We betalen in januari nog een paar miljoen.
Nee, maar we hadden op dat moment met ASB een inhoudelijk geschil. Maar van faillissement van Mekon was toen geen sprake.
Wellicht dat ik nog een aanvulling mag geven, want dat wil ik zojuist gaan vertellen. U verwijst naar curator Udo. Dan heeft u over het meest recente faillissement van Mekon NV eerst de holding en daarna een aantal bedrijfsonderdelen daaronder. Dat heeft zich afgespeeld vanaf april van dit jaar. Dat staat los van wat u hier leest in de begrotingswijziging. Wat nog verwijst naar de problemen, de inhoudelijke problemen waar de wethouder het over heeft met ASB. De ASB-groep, zeg ik gemakshalve, van vorig jaar. Dus na de problemen van vorig jaar, die zijn opgepakt via de WOZL, is er dit jaar een nieuw probleem ontstaan bij Mekon. En dat is het faillissement, waar redelijk vlot achter elkaar een aantal bedrijfsonderdelen failliet zijn gegaan. Die ook een stuk begeleiding deden voor de WSW, maar ook uitvoering op de ID en op de WIW. Dus die staan los van elkaar.
Nee, maar de achterliggende gedachte is, we gaan een vaststellingsovereenkomst sluiten een paar maanden terug. En ik bedoel, een faillissement komt niet zo als donderslag bij heldere hemel. Dat als waren problemen met de salarissen niet geweest. Je sluit een vaststellingsovereenkomst en je maakt dat zodanig en je betaalt netjes. En dan denk ik, hallo, wacht even, dan ga je toch eerst even kijken of alle verplichtingen zijn voldaan. Dan weet ik wat, voordat je dat doet.
Voorzitter, er wordt toch een situatieschets gegeven die niet juist is. We praten over april 2011, dat is niet een paar maanden geleden, dat is ruim een jaar en een x-aantal maanden geleden.
Nee, maar een paar maanden geleden hebben we die 4 miljoen dagen, 4,3 miljoen of het was het, waar hebben we het over gehad? Wat aan Mekon, dat is een raadsbesluit.
Nee, maar wat aan Mekon is betaald, dat is betaald, maar het is niet dat bedrag. En dat is betaald in juli 2011. Toen was op nog geen enkele manier zichtbaar, wat op 20 maart zichtbaar is geworden door een uitspraak van de rechtbank, dat twee bedrijfsonderdelen van Mekon in surseance van betaling gingen. En dat is 20 maart 2012. Dat was in juli 2011 nog niet zichtbaar dat zou gaan gebeuren. Vervolgens is in een sneltreinvaart surseance omgezet in faillissement. De Mekon-groep is in faillissement gekomen. EAM, Mekon Werkvoorziening, bijna alle werkmaatschappijen op één of twee na. Dat overzichtje stond van de week in de krant. Dat is allemaal in faillissement gegaan, maar dat is vanaf 20 maart 2012. En als wij, en dat is ook gebeurd, op 20 maart 2012 met de uitspraak van de rechtbank in Maastricht, hebben wij vanuit WOZL en vanuit een aantal gemeenten breed naar elkaar het signaal afgegeven, jongens, let op, er is flink gedonder aan de hand bij Mekon. Alle betalingen heb ik bij mijn huis in ieder geval per direct uitgevoerd. Alle betalingen, in welke vorm dan ook, staan on hold, vanaf nu per direct. Of dat er rechten op zitten of niet, boeit me helemaal niet. Ik ga niet in een bedrijf wat mogelijk in faillissement terechtkomt, ga ik op dit moment geen betalingen doen, zolang ik niet duidelijk heb wat er aan de hand is. Dat signaal is afgegeven. Maar dan praten we over 20 maart 2012. En dat is een paar maanden geleden. En dat hadden we in juli 2011 nog niet kunnen voorzien.
Wij als gemeenteraad hebben een voorstel gehad. En dat is geaccordeerd dat wij een extra bijdrage hebben verleend voor die vaststellingsovereenkomst. Om het conflict af te kopen. En toen waren de problemen al aanwezig bij Mekon. Ik bedoel, toen was al niemand te verbloemen.
Nee, ja.
Ja, nee, we kopen wat af, waar ze wanpresteren. En nee, we worden nu aansprakelijk
maar
gesteld.
Maar het is aan de ene kant een maar conflict over hoe men omgaat met onze SW-werknemers bij ASB. Aan de andere kant, het failliet van Mekon, drie kwart jaar later. Het een staat los van het ander.
Nee. Ja, maar we betalen mooi aan Mekon. Ik bedoel, we zijn in een failliete boel, zijn we gaan betalen. En nu moeten we nog eens op de blaren zitten.
Volgens mij betalen wij al heel lang niks meer aan Mekon. Dus, want ook intern heb ik datzelfde verhaal als de heer Dijk aangeeft.
Het raadsbesluit, dat is toch niet van een jaar geleden? Dat is toch van enkele maanden geleden?
Dat is van vorig jaar, ja, voor de zomer.
Van Mekon?
Goed.
Juli 2011, meneer Palme.
Dank u wel. Ik kijk even naar de commissie. Is de behoefte aan een tweede termijn? Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Ik heb in de eerste termijn alleen maar even vragen gesteld over de eerste begrotingswijziging. We hebben ook nog een ontwerpbegroting liggen. Dat is een apart raadsvoorstel. Dat staat wel als één agendapunt, dingen. En de meest prangende vraag die we daar toch in hebben, en mijn collega's hebben dat deze week ook al gesteld toen de begroting Parkstad aan de orde was. Er is de DVO met Parkstad is opgezegd door WO Zadaal. Waarom? Kan mij daar iemand een antwoord op geven?
Ja, dat is correct.
Dienstverleningsovereenkomst.
Ja, dat is correct, omdat gezien het, de arbeidsmarkt die bewerkt wordt en door WO Zadaal en door het UWV, het ons als DB geschikter leek om een locatie te betrekken in het pand van UWV. Zeg ik dat correct op die manier?
Ja,
en tegen de achtergrond van de ontwikkelingen, het werk naar vermogen, de samenwerking op de gezamenlijke werkgeversbenadering, dichter bij het UWV betekent ook dichter bij werkzaamheden die daar vrijkomen.
Dus ik begrijp dat u denkt van we gaan niet richting Parkstad, nee we gaan richting UWV. Want er komt de wet werken naar vermogen aan die er niet aankomt.
Ja, maar we hebben
het staat hier weer ook in het stuk.
We moeten een jaar van tevoren de DVO opzeggen. Dus we hebben dat vroegtijdig gedaan in de veronderstelling dat die wet werken naar vermogen er aankwam. Kijk, de wet werken naar vermogen is natuurlijk niet heilig. Daar zaten ook een aantal goede dingen in. En we hebben ook gezamenlijk bepaald dat we een regionale werkgeversbenadering, dat toch wel waarschijnlijk wel heel handig is. In plaats van dat elk apart bedrijf met 2-3 banenmakelaars 2 keer per week bij dezelfde bedrijf naar binnen loopt. Want ik geef het 2 weken en dan word je ook de deur gekeerd. Dus in die vorm, in die context moet u dat zien.
Voorzitter, heb ik nog één vraag. In datzelfde raadsvoorstel, op 2 van 5, staat dat bij Leidse inhoudelijke verhaal, en nog even over die subsidiedifferentiatie. Wat we hieruit lezen staat dat in de najaar van 2012 er een evaluatie zal plaatsvinden. Op basis van uitkomsten van die evaluatie zal de subsidiemethodiek eventueel worden bijgesteld. Betekent dat nou dat je dan dat we nu bijvoorbeeld een begroting gaan vaststellen die straks weer gewijzigd gaat worden? Houden we dus alweer rekening aan het eind van dit jaar voor een begrotingswijziging? En dan hebben we nog altijd over de begroting 2012, neem ik aan. Dus het is wel een beetje verwarrend wat hier staat.
Voorzitter, dat heeft te maken met de procedure die wij moeten volgen als gemeentelijke instelling. Wij dienen uiterlijk 15 juli bij de provincie de begroting 2013 in te leveren. Met alle ongewisheden van vandaag. En bij vandaag zijn er niet zoveel ongewisheden meer, hoewel. Maar toen ik de begroting moest gaan opstellen waren er nog veel meer ongewisheden. En die heb ik ook in de begroting neergeschreven. Het is dan vervolgens in de procedure gebruikelijk dat als je de begroting vaststelt met uw visie daarover, die dan in juli richting de provincie gaat, dat we dan in het najaar een eerste begrotingswijziging 2013 kunnen krijgen en een tweede begrotingswijziging ergens in september, en dan gaat het over de begroting 2012. En dan vervolgens aan het begin van het jaar 2013 weer een begrotingswijziging op basis van gevorderd inzicht. Dat is de procedure en die heb ik netjes te volgen als gemeentelijke instelling. Dus ja, ik ben het met u eens als u zegt, is het niet wat vreemd? Ik heb een tijdje ook in het bedrijfsleven gewerkt en dan moet je ook even wennen dat je aan het begin van het jaar al een begroting moet opstellen, terwijl je de forecast, zoals dat dan bij het bedrijfsleven heet, van het jaar 2013 nog niet eens kunt overzien, terwijl je wel moet neerschrijven hoe je het nou precies gaat doen. En dan hadden we in dit geval als WOZL ook nog de moeilijkheid dat het kabinet, dacht ik al net, wel gevallen was. Maar we nog niet wisten wat de Tweede Kamer ging doen met de wet werken naar vermogen en alles wat erbij staat. Dat heb ik ook netjes in alle oprechtheid en transparantie in de begroting weergegeven. Om geen misverstand over te laten bestaan dat ik het buitengewoon lastig vind om onder zo'n gesternte een begroting te moeten opstellen. Waarvan we dan ook nog heel serieus met z'n allen daar iets over moeten vinden. Want ja, vanuit bedrijfsleven zeg ik van, dit is een protocol wat je volgt, maar uiteindelijk moet je middels begrotingswijzigingen naar de realiteit gaan komen.
Dat waren uw vragen. Oké, dan kijk ik naar de commissie. Nog vraag? Nog één vraag?
Ik had nog één vraag, wat ik vergeten. Bij de begroting 2013, op pagina 8, er staat Belicom, voor de populatie Belicom wordt deze berekening niet toegepast, omdat vooralsnog van wordt uitgegaan dat Belicom het maximale subsidiebedrag ontvangt. Moet ik me dat voorstellen dat ongeacht het aantal uren wat gewerkt wordt, ze het toegekende bedrag krijgen per persoon per jaar?
Ja.
Als het helpt.
Oké. Dan kijk ik naar de commissie. We hebben aan de orde gehad twee punten. We zullen het ook apart in stemming dan even brengen. Dat is de eerste begrotingswijziging werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg. Acht de commissie de drijf om door te sluizen naar de raad. Oh, dat is nog één punt. Oké, goed. En de ontwerpbegroting werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.
Het zijn twee raadsvoorstellen.
Ja, het zijn twee raadsvoorstellen. Ja, goed, oké. Ik vraag de commissie om dat ook door te sluizen naar de raad. Ja, het staat, althans het voorstel is om het A-stuk te laten zijn. Is dat een...
Ja, ik wil graag een B-stuk, voorzitter, omdat ik graag met de raad wil gaan praten over het dekkingsvoorstel van het begrotingswijziging.
U wilt graag een B-stuk?
En als dat niet met een, als dat met een hamerstuk kan, dan kan ik daar niet met de raad over discussiëren. Dus dat is de reden waarom ik graag de commissie wil verzoeken om daar toch een B-stuk van te maken.
Wij ondersteunen dat verzoek.
Zijn er twee fracties die er een B-stuk van willen maken?
En... Ja, voorzitter, ik vind dat wel moeilijk. We hebben het daar niet over gehad, over een ander dekkingsvoorstel in de hele bespreking nu toe. En nu op het eind, bij de stemming, komt dat voorstel. Dat...
Slecht geluisterd, want ik heb dat als vraag gesteld. Maar dat voorstel om toch even te kijken naar de algemene reserve, in plaats van de reserve doeluitkering SOZA.
Misschien dat ik een oplossing daarin weet. Kijk, het is een dekkingsvoorstel. Op het moment dat het geconcretiseerd wordt, kunnen we misschien de discussie dan voeren. Want mogelijk zijn er dan andere inzichten die ons een ander dekkingsvoorstel mogelijk maken. Misschien is dat een optie om het met u zo te bespreken.
Ja, maar voorzitter, kijk even technisch. Stel dat u zegt van, nou, we maken er toch een A-stuk van. En wij als partij vinden dat wij een andere dekking hebben, moeten wij een amendement indienen. Want er ligt een voorstel. En kan dat dan met een hamerstuk?
Ja, tuurlijk. Maar...
Want dan krijg je toch een discussie. En dan zal iedereen daar toch zijn verhaal over moeten aangeven.
Dat volgens mij kan ook met een A-stuk. Maar ik kijk even naar de commissie in de collegialiteit, om het maar zo te zeggen. Er is het voorstel van de PAK-fractie en de lijst BBB Palmen om hier een B-stuk van te maken. Wordt dit gesteund door de commissie? Ja? Oké. Ja? Oké. Nou. Dan gaat dit door als een B-stuk. Nou, dan zijn we gekomen aan het eind van deze driedaagse commissievergadering. Ik dank u allen voor uw aandacht en tot de volgende keer en ook de gasten. Dank u wel.